generalist, zo noemt hij eigenlijk zichzelf. Van opleiding een marketeer, maar die mensen kennen dus dit veel meer. Bedrijfsmanagement, sales, marketing en natuurlijk financiën, want hij heeft samen met zijn vennoot Christophe een kredietmakelaar bedrijf. En daarnaast is hij ook nog een keer KMO-architect. En wat dat eigenlijk inhoudt, dan gaan we dieper in ons gesprek met Stefaan Poffijn. Geniet ervan.
Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snauwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen.
Nu, Stefaan, wat ik wel grappig vind, is dat eigenlijk zijn van opleiding de marketeer.
Dat klopt, ja.
Ja. Maar heb jij dan nu de uitdaging dat mensen eigenlijk totaal geen idee hebben wat je nu eigenlijk allemaal biedt en doet? Omdat je, ik weet dat je specialiseert in passief inkomen. Ik weet dat je specialiseert zit in het overnemen van bedrijven die wat in nood zitten. Een soort crisismanagement waarbij je dan inkoopt. En nog veel andere dingen wat je bij mensen begeleidt. Is dat een van jouw uitdagingen als mensen jou dan tegenkomen? Of heb je zoiets van, ja, ik kom mensen tegen, mijn netwerk is zodanig groot dat mensen weten eigenlijk wat ik voor sta. De reden dat ik dat vraag is omdat ik dat zelf heb, dat mensen niet meer doorhebben wat ik nu eigenlijk doe. Ik vind dat ook niet zo heel erg, maar goed.
Ja, dat is een zeer goede vraag eigenlijk, maar ja, het is aan een particulier niet eenvoudig om uit te leggen wat ik eigenlijk allemaal doe en waar ik in betrokken ben. Dat is zeker waar. Met ondernemers is dat minder mijn uitdaging. Ik zie mezelf een beetje als een generalist. Een generalist die met mensen kan samenwerken en mensen op de juiste plaats gaat sturen. Hè. Kom je net binnen, gaat een paar technische vragen. Ik ben generalist, ik kan u links-rechts gaan sturen, maar op het einde van de rit ga ik u iemand anders sturen die gespecialiseerd is in dat thema en dat topic. En als je als generalist in een KMO dat kunt gaan doen, dan kun je ver geraken. Maar om aan een particulier uit te wijgen, die, ja, zonder met disrespect voor een particulier te zijn, die een job heeft van 9 to 5 en die een taak heeft en die taak met volle bravoure uitvoert, ja, marketing, bedrijfsleiding, bedrijfsmanagement, dat gaat over 1001 facetjes. Dat is niet alleen uw job, daar komt zoveel meer bij kijken. Dan is dat moeilijk als je daar zelf geen connectie of geen ervaringen hebt, dat is waar.
En hoe zeg je dat dan? Want in het begin, als ik dat goed voor had, je start als sales bij een banken, bij een grootbank. Ja. Dus je zit dan eigenlijk zelf een 9-to-5 job beginnen doen. Hoe heb je dat voor jezelf gezegd van, het is goed geweest voor een ander zijn ogen te werken als corporate slave. Ik ga van de eerste keer het zelf gaan doen.
Goh, ik kom zelf uit een arbeidersgezin.
Okay.
Een zeer leuk gezin. Het was hard werken. Vanaf mijn 14, 15 jaar was ik al websites aan het bouwen voor de lokale zelfstandigen. Dus de drive om iets te gaan bereiken in mijn leven zat er toen al in.
Mm-hmm.
En mijn papa is een heel mooi voorbeeld. Is iemand die altijd zeer handig is geweest. Heeft bewust gezegd, ik ga je dat niet leren. Ik ga je een computer geven. Een 486, dat was mijn eerste pc. Daar ga je mee leren werken. Dus mijn drive heeft er altijd al van toen ingezeten en daarop doorgeduwd. Een keer dat ik school gedaan heb, had ik zoiets van, goed, een arbeidersgezin, het is niet dat ik een groot kapitaal had. Ik ga eens gaan werken. En waar is ik gaan werken? Inderdaad, in de bank. Waar zit het geld? In de bank. Dat was mijn beperkt inzicht om dat te gaan doen. En daar heb ik eigenlijk een job, een stil geleerd. En die stil ben ik eigenlijk bij mensen gaan brengen. Ik ben geen hard sales. Ik ben iemand die altijd inzet op waarde. Als je mij een vraag gaat stellen, ik ga die vraag maximaal beantwoorden, maar ik ga je 2 of 3 of 4 dingen extra bezorgen. Maar dat ik niet aan gedacht had, dat ik niet verwacht had. Dat is die waarde en dat heb ik eigenlijk van in mijn carrière altijd al gedaan. Dus ben ik een sales? Ja, absoluut, ik ben een sales. Maar ik ga nooit gaan zeggen, en nu gaan we dan een keer tekenen.
Nee.
Uiteraard ga ik altijd een moment laten vallen, zij dat akkoord? Zij er mee in het verhaal? Heb je het begrepen? Ik ga ze 3 keer ja laten zeggen en dan ga ik, ja, goed, ga ik het afronden.
Ja, want grappig eigenlijk is dat hoe dat wij elkaar leren hebben, is eigenlijk via Bart. En Bart heb ik eigenlijk professioneel leren kennen. Bart was letterlijk mijn klant 8 jaar geleden zeker. En dat was hetzelfde. Dat was, ik denk niet dat ik anders nog in contact zou zijn met hem, moest ik... het erdoor geduwd hebben. Nu, wat hij... Je hebt daarnet 2 keer het woord arbeidersgezin heel specifiek vermeld. Je zegt dan, het kapitaal was redelijk beperkt. Vind jij mindset, ik weet dat dat voor jou ook heel belangrijk is, persoonlijke groei. Ik kan een beetje zwart-wit door de bocht gaan, maar ik ken een vriend die arbeider was. En... Ik kreeg het idee dat hij, door dat heel lang te doen, dat hij op een of andere manier geloofde dat dat het enigste was dat hij kon doen, dat wat dat was. En is het feit, omdat je zo benoemd komt uit een arbeidersgezin, dat je dat door de mythe meekreeg van ja, mijn pa kan dat, hard werken, maar nee, ik bedoel, uiteindelijk, ik kan het een beetje schurend zijn, maar eigenlijk als arbeider werk je voor iemand anders, werd in productie, en het is iemand anders die met groot geld gaat lopen uiteindelijk, hè, bij wijze van spreken. Allee, het is een beetje heel zwart-wit gesteld. Maar...
zwart-wit, het is niet zo gegroeid, het is niet zo ontstaan. Hè. Op vandaag kijk ik daar anders naar. Vroeger had ik frustratie, waarom krijg ik dat hier niet geleerd? Waarom mag ik hier niet handig zijn of met een boermachine gaan werken? Dat was een frustratie.
Is dat zo?
Ja, en nu zie ik dat hij aan mijn zoon wel die uitleg geeft. Hij heeft er bewust voor gekozen dat mijn pad anders moest lopen. En dat pad is inderdaad anders gelopen door creatief te gaan worden, in marketing te gaan zitten, websites te gaan bouwen. Ik heb daar een interesse in gevonden. Nadien ben ik bedrijfsmanagement gaan studeren, heb ik financieel beheer gestudeerd en ben ik erin verder ingerold. En heb ik echt wel gezien van, er zit hier wel veel meer in. Is het hard werken? Ja, het is even hard werken als een arbeider die alle dagen naar een fabriek gaat. Maar het is geen fysieke vermoeidheid, het is een mentale vermoeidheid.
Nee, want dat is echt heel zwaar. He? Ja. Ik heb dat als vakantiejob man gedaan, ik kan je verzekeren. Ik vond, voor mij was de beste incentive om te gaan studeren, want na dag 1 was ik al pomp af.
100.000 respect voor de mensen die dat gaan doen. Want ik heb ook wel eens vakantiejob gedaan en ook geoordeeld van, jeetje, dit kan ik niet.
Nee, dat is het. Ja. Dat is het. Nu, is er voor jou zoiets gebeurd die ervoor gezorgd heeft, een bepaald momentum, dat je zegt van, en nu ga ik voor ondernemer gaan? Want uiteindelijk, ik neem het dan aan, je zegt, ik arbeidersgezin. Ja, het is niet dat ondernemers... het is niet dat je, doordat je ouders zo'n ondernemers geweest zijn, ging dat dan veel makkelijker geweest zijn. Hè, want bijvoorbeeld mijn ouders zijn ook geen ondernemers. Ja, dat was van veiligheid. Hè, de oorlog was, die in de oorlog overleefd. Hij was veilig, wordt leraar, gaan aan een Belgen komen werken en al. En studeert en zorgt voor veiligheid. Maar start-ups en ondernemerschap, dat was zo, ja... Zou je dat wel doen? Wat je pensioen en et cetera, et cetera. Is dat, wat is er dan bij jou gebeurd van...
Ik heb een heel belangrijke trigger gekregen. Ik werk altijd, ook voor een werkgever, heb ik altijd gewerkt alsof dat mijn eigen bedrijf was. Dat is mijn passie, mijn goesting. En als dat de vrijdagavond, de zaterdag, de zondag, de maandag, de dinsdag, alle dagen, dat maakt me niet uit. Ik ging mijn merk, omdat ik erachter sta, dat gaan verkopen. En ik ging de mensen overtuigen om dat bij mij te gaan kopen. Dat heb ik jaren gedaan en dan krijg je wel wat naam en fame in de omgeving. En op een gegeven moment was er een, typisch voor bij banken, een fusie of een overname. En dan kom je op een kruispunt. Op dat kruispunt ben ik iemand tegengekomen, Christophe. Dat is nog altijd mijn enige eigen echte collega-vernoot in het bedrijf dat we samen hebben. Ondertussen hebben we nog een aantal bedrijven samen met een aantal andere vernoten. Maar de basis zit altijd bij met Christophe. En het is eigenlijk Christophe die mij meegepakt heeft op de fietstocht in Ronsen. Terwijl dat Christophe eigenlijk nooit fietst. En hij weet dat ik graag fiets. Dus hij heeft mij eigenlijk verplaatst in mijn comfortzone. En hij vraagt, Stefan, laten we samen gewoon de makelaardij opgaan in kredieten en verzekering. Oei. Ik heb gezegd, nog niet bij stilgestaan, want ik kom uit een zeker huis. En het einde van, je hebt een vaste wedde, je hebt een vast contract. En dan moet je gaan springen. En als je gaat gaan springen, moet je ook de risico's in kaart gaan brengen. En dat hebben we dan gedaan. En dat wil eigenlijk meteen betekenen, het eerste jaar en een half gaan we eigenlijk niet veel inkomsten hebben. Kunnen we dat overbruggen?
Heb je dan al kindjes?
Dan hadden we al twee jonge kindjes in de crash. Hè. En toen was het nog een tijd dat uw crash werd afgerekend op uw inkomen van het jaar ervoor. Het waren dure tijden voor ons op die manier. Maar goed, we hebben dat doorstaan. We hebben geploeterd, we hebben gezweet. Dat jaar en een half is 2 jaar geduurd voordat onze cashflow een beetje op punt staat. Maar ondertussen zijn we 11 jaar verder. En dan kunnen we toch wel zeggen dat we een mooie organisatie uitgebouwd hebben. En dan kom ik terug in het begin. Ik ben een generalist die met mensen kan samenwerken. Maar het is Christophe die eigenlijk het kruispunt bewandeld heeft en gezegd van kom, laat ons dat kruispunt samen oversteken. En zonder Christophe had ik het nooit gedaan, denk ik.
Ah ja. Wel, dat vind ik nu een heel interessant wat dat nu aanhaalt. Ik vaak, dat is super dat jullie professioneel huwelijk al heel lang mee had. Ook al ziet er nog piepjong uit.
Dank je.
Ik heb ook wel verhalen gezien van ik ga ze nu founders noemen, vernoten. Ja, die op het eerste gezicht samengaan, maar dat er dat huwelijk echt wel totaal verkeerd afloopt. Mag ik dan concluderen dat jij op basis van een soort intuïtie gekozen hebt van ja, dat zit hier, oké, het was rationeel, die risico in kaart gebracht, maar toch was die eerste spark er met Christophe van ja, dat is hier een gelijkgestemde ziel, we zouden hier wel het wat kunnen schoonmaken van muziek, alleen niet dat je nu muzikant bent, maar... Hoe heb je dat voor jezelf bepaald van... Ja, oké, okay, dat je ondernemer wordt, dat is één ding, maar dan nog een keer met twee, ja. Dat is ook wel een...
Alleen is maar alleen, dat is het eerste. Hè? Alleen kunnen niet alles weten, met twee weet al meer. Hè? Met een vier ogen principe geraakt alweer verder in controle en kwaliteit.
Maar hoewel dus kunt samenwerken. Hè?
Omdat je kunt samenwerken. Het tweede gedeelte is, zij de complementair of zij hetzelfde? Ja. In ons geval waren wij complementair. Ik ben de sales, ik kan de prospectie doen, ik ga de marketing en de organisatie doen. En Christophe is iemand die zeer commercieel analytisch is.
Ja.
In onze job, in ons segment, was dat zeer mooi aanvullend. En het derde is goede afspraken maken. Alle jaren opnieuw zitten wij samen. Wat als er iemand ziek wordt? Wat als de kinderen ziek worden? Wat als er iemand geen zin meer heeft? Eigenlijk is dat een soort huwelijkscontract tussen vennooten. En dat is een zeer belangrijke. En dan kun je daarvoor naar een jurist gaan. Maar op het einde van de rit, als de verstandhouding goed is, maak je dan die beste afspraken. Voor mij is het hebben van een overeenkomst met Christophe de belangrijkste huwelijksvoorwaarde die ik vandaag kan respecteren. Omdat die heel rationeel en duidelijk is. Eens dat er emotie bij komt in een bedrijf, wordt het veel moeilijker.
Dus jullie zijn eigenlijk per definitie ook geen vrienden?
We zijn zeer goede vrienden, maar we kijken ook wel zeer rationeel naar de zaak. Maar in het bedrijf zelf, als het over het bedrijf gaat, wordt het gedeelte aspect emotie uitgeschakeld. Als er iets is met onze kinderen of er is iets met onszelf waardoor we niet kunnen werken, daar hebben we rationeel afspraken rond gemaakt, rond vergoeding, blijvende betaling van de managementvergoeding en wat na 2 jaar, wat na 3 jaar, wat dat blijft duren. En dat is dan het rationele aspect die daar gekoppeld is. Uiteraard, als vriend kun je altijd afwijken, maar als het niet meer gaat of je kunt niet meer praten door omstandigheden dat...
Dan heb je die fallback.
Ja. En ieder jaar opnieuw maakte dat. Staat even stil samen van, hey, kijk, we zijn het ondernemen. Dat zijn ondertussen de risico's die we aangaan. Dat zijn de investeringen die we aangaan. Wat als dit misgaat? Dat duurt een dag en zit een dag samen. En je werkt even aan de zaken in plaats van erin.
Nu, je zegt het zelf, hè? Finance, marketing, bedrijfsmanagement. We zijn 2024. Ik zag dat net op je LinkedIn, een webinar... Met de AI, artificiële intelligentie. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar goed. dat is heel breed. Hè. Je doet dan ook een aantal KMO's, wat jouw forte is blijkbaar. Van, ja, niet goed doen. Je komt er dan in als generalist en je ziet van, wow, hoe kan ik dat hier opkrikken? Hoe blijf jij bij in al die domeinen?
Ja, ik ga eerst terugkomen. Het zijn niet altijd KMO's die het niet goed doen. Sommige KMO's werken zeer hard en werken zeer goed, maar neemt de zaakvoerder en de bestuurder weg, en wat is dan nog
de
vennootschap lange termijn waard? Dus dat is een heel belangrijk segment voor mij. Ik ben niet gefocust op hele grote multinationals en grote bedrijven. Ik ben bezig met die KMO's te organiseren dat ze waarde krijgen.
En waarom is dat? Is dat dan omdat je door het feit dat je houdt van al die verschillende domeinen en dat de grote organisaties veel moeilijker te sturen zijn en dat je meer in een hokje moet doen, terwijl in de KMO kan je op 6 maanden, een jaar tijd, veel meer impact maken?
Ja, dat zeker. Maar opnieuw komt terug het begin dat ik gezegd heb, is generalist zijn. In kleine KMO's heb je generalisten nodig.
Die hebben alles kunnen.
Die overal een klein beetje op de hoogte zijn. En die weten de connectie aan de specialist te leggen. In een grotere organisatie, die hebben net specialisten nodig om net die kleine dingen heel veel meer waarde te gaan geven. En in een kleine KMO is het budget ook iets anders. En dan moet je eigenlijk als generalist aan de slag gaan. En ik ben een generalist, dus ik kom daar maximaal tot mijn recht. Uiteraard is mijn model schaalbaar, puur op mijzelf als persoon, nee. Maar kom ik nog generalisten tegen, dan is het... Die zich ook willen engageren in zo'n projecten en echt wel diep willen gaan in een KMO, dan is het project wel schaalbaar. Hoe hoort het allemaal bij? Dat is inderdaad ook al daar een uitdaging voor mij, maar vandaag is er heel veel software die u kan ondersteunen in taken, in projecten, in organisatie. Gisteren nog heb ik een meeting gehad in een bedrijf en heb ik gezegd van kijk, het is heel duidelijk. Als ik u een opdracht geef, ik ga niet controleren, heb jij die opdracht gedaan? We werken hier samen, je hebt die verantwoordelijkheid om die opdracht uit te voeren. Lukt het niet meer binnen een bepaalde tijdspanne, of je kunt de opdracht niet aan, dan pas koppel je terug. Wij gaan ervan uit, de opdracht is gedaan. En het gedeelte loslaten en het gedeelte op elkaar vertrouwen, dan merkte in heel veel van die KMO's dat dat iets nieuws is. Want ze zetten heel vaak in op controle.
Ja, micromanagement.
Ja, controle is belangrijk, maar ik heb liever controle op salesresultaten dan controle op een interne opvolging, een interne procedure.
Ja, makes sense. Ik begrijp nu zelf een aantal bedrijven, maar dat zijn wat kleinere bedrijven, vooral in tech. En vroeger, als manager of teamlead, dat kan je inderdaad ook gaan sturen, zijn er bepaalde dingen gebeurd, terwijl nu, Ja, omdat ze zelf, ja, ze zijn verantwoordelijk voor het eindresultaat. Nee, en als je dan bepaalde afspraken maakt, dan ga je ervan uit, dat gebeurt in de volgende keer dat ik het dan zie, wil ik het resultaat zien van hetgene, van de acties dat we afgesproken hebben. Niet van, zijn die acties gebeurd, want je zit wijs en groot genoeg. En dat was voor mij wel een belangrijke mindset shift, om dat te kunnen loslaten, van, gaat dat nu gebeuren of niet? Aan de andere kant zie je dat wel, door die ruimte te creëren, dat ze het effectief wel doen, en dat ze soms al meer hebben gedaan, met die inzichten, en ja, dat is fantastisch om te zien. En dat is ook de enige manier waar ik kan schalen. Want als ik er te diep zou inzitten, ja, dan heb ik eigenlijk nog een tweede probleem gecreëerd. Dan heb ik het probleem eigenlijk verlegd van de een naar de ander. En wat dan ook weer niet goed is. Maar er was wel een stuk van mij die dat controle... Ik weet niet, had dat te maken met het feit dat ik mezelf... hoe moet ik dat zeggen? Dat een bepaalde identiteit of een bepaalde zin gaf aan mij om de controle te kunnen nemen of zo, of te kunnen voelen, ja, dat zit hier goed of niet. Ik weet het niet van waar dat kwam, maar dat was wel heel verfrissend. Want anders kun je niet verschillende bedrijven doen, anders gaat dat gewoon echt totaal niet. Heb je voor jezelf zoiets van een aantal dat je doet, dat je zegt van dat is het maximum? Of meet je dan meer aan het aantal werk die eigenlijk nodig is?
Soms zijn de opstart van een project iets intensiever. Ja. Een keer dat een project loopt of begint te draaien, dan voel ik ook dat mijn aanwezigheid daar minder vereist is. Ja. En dan ben ik altijd klaar, we gaan terug een nieuwer intensief project toelaten.
En wat wil dat dan zeggen, concreet? Wil dat dan zeggen? Excuseer, ja, wil dat dan zeggen dat je ik denk altijd in termen van, oké, je koop je in, met een bepaald meerderheid, minderheid, whatever. Ga je dan een exit maken? Ga je dan je stuk weer terug aan een origineel eigenaar? Of ga je dan een nieuwe investeerder of een nieuwe dingen zoeken? Of iemand die een aandeel over... Of laat je het gewoon zitten totdat het groeit? Totdat er een punt komt dat echt heel veel meer ×4, ×5 aan is om er dan uit te stappen?
Iedereen in een bedrijf heeft een bepaalde motivator nodig om zich zeer betrokken en diep in een bedrijf te gaan en dat zeer goed te gaan doen. Voor mij is soms een motivator een klein koersje aandelen, dat ik gerust ben wil inkopen. Waarom? Oké, goed, ik werk enerzijds op uurbasis, op factuurbasis. En anderzijds weet ik, ja, het stukje van die waarde, daar heb ik ook voor gewerkt en ga ik op termijn ook voor vergoed worden. Ja. Is dat nu de originele aandeelhouder of de andere? Wat is het plan van het bedrijf? Waar zijn we naartoe aan het werken? Ja. Dus dat maakt mij minder uit. Voor mij is dat belangrijk. Voor andere mensen is dat korfje aandeel niet zo belangrijk. Ja. Nu, in de vele bedrijven dat ik doe, werk ik vandaag wel, dankzij ook de nieuwe wetgeving en vennootschapswetgeving, met A en B aandelen. Dat wil ik ook zeggen dat je competente sales...
Sorry, en wat is dat?
Dus in je vennootschapwetgeving heb je vandaag A-aandelen en B-aandelen, zelfs nog C-aandelen. Okay. En je hebt aandelen met stemrecht, aandelen zonder stemrecht. Nu, het is heel handig om die constructie toe te passen in de vennootschap.
Of dat ook wel even stelt. B-aandelen zijn de aandelen die ervoor zorgen dat je aandelen hebt, maar dat je operationeel niks te zeggen hebt.
Ja. Bijvoorbeeld, je kunt daar afspraken op maken, bijvoorbeeld geen stemrecht hebben. Waarom is dat leuk? Soms kun je een korfje aandelen geven aan je key mensen in je bedrijf. Ja. Denk aan je key sales, denk aan je key technieker. Ja. Zodat je als een klein beetje kunt engageren, zeker in die kleine KMO's. Ik spreek er niet over de mastodonten, maar ik heb u gezegd, ik focus meer op KMO's. En dan is dat wel belangrijk. Want als die key mensen weglopen in het bedrijf, dan zijn er heel veel kapitaal, kennis en know-how kwijt. Maar vaak ook een goede mens. Ja. En dat zorgt er soms voor om die mensen te houden. Niet voor iedereen is dat belangrijk. Nee. En dat is net als in marketing. En niet iedere doelgroep wil altijd op die manier bereikt worden. Iedere doelgroep wil er wel bereiken, maar iedereen heeft zijn eigen mindset.
Ik vind dat een interessante zet. En geef je het dan... is dat dan dat bedrijf... En ik weet het wat dan, dat je antwoord zal zijn, maar Peter, dank ervan af, maar... pak nu zo'n sales, zo'n key persoon. Hè? Laat je die dan een stuk inkopen in die B-aandeel, waarbij dat je een mix doet van begeven een stuk van die B-aandeel en je koopt een deel in om een bepaald commitment, of geef je effectief die B-aandeel? Want ik hoorde het eerste model van, ja, we willen wel dat er ook een bepaald commitment is vanuit die, dat ze het echt voelen. Een bepaald commitment ook. Dat heb ik ook al gezien.
Ja. Mijn antwoord is inderdaad, hangt er vanaf van de persoon tot de persoon. Maar als je een afspraak maakt dat je een pakket klaar wilt hebben, dan kan daar ook een target op staan. Hè. En dan moet je met targets gaan werken. Hebben ze die target gehaald, hè, dan zou je eigenlijk perfect...
Ja, in plaats van commissie, dat je dat dan... Ja,
voilà, die zaak. Maar opnieuw, inderdaad persoonsafhankelijk. Want je kunt geen algemeen beleid schrijven, maar niet een gans beleid werkt voor iedereen individueel. En in een kleine organisatie moet je echt wel rekening houden met de mensen. Je hebt een groot kader nodig, maar dan moet je individueel gaan rekening houden hoe is het met die persoon? Wat wil die persoon? En je moet gaan luisteren bij de mensen die voor u werken.
Nu, je zegt daarnet, emoties, dat schakelen we uit. Mijn echte vraag is, Stefan, is van, als je een assessment doet van zo'n bedrijf, heb je dan een soort template van de mix tussen managementteam, cijfer, natuurlijk, lijkt me redelijk logisch dat je de boekhouding gaat gaan doorlichten. En een soort template kader waarbij je zo, ja, soort 3-4 meetings, dat je kan beslissen, oké, go, no go, of...
Ik draag graag een keer mee in het bedrijf. Effectief meedraaien in alle processen. Ieder bedrijf dat ik start, ik wil alle processen gezien hebben. Ik ga meekijken naast je computer, hoe ga je vandaag aan het werk? Voordat je beslissing neemt. Ik wil gezien hebben, wat is de workflow? Want het is niet omdat zij van A naar B gaan langs links, en ik kom af, we gaan van A naar B naar rechts, wat dat een verbetering is. Dat is anders. Maar dat daarom een verbetering, dat weet je niet. Dus je moet eerst zien, hoe worden de processen gedaan? Hoe gaat het in een bedrijf? En wat geraken ze tot resultaat?
Ja.
En dan moet je vooral gaan kijken naar punt 1. En het allerbelangrijkste is sales.
Is dat het allerbelangrijkste?
Ik vind dat het allerbelangrijkste in iedere KMO is sales, ja.
Ik heb nog als een indruk dat er heel veel KMO's dat geen is dat ze zo vies van zijn en denken van, moet dat? En we gaan een website online zetten en sales komt automatisch. En sales, dat is zo voor de Wolf Wall Street, dat zijn van die platte verkopers.
Nee, maar sales is het allerbelangrijkste. En sales is het grootste werkpunt in alle KMO's waar ik eigenlijk al ingestapt
ben. En wat bedoel je met het grootste werkpunt? Is dat dan dat die commerciële mindset, dat ze dat voor een groot deel missen? Of dat ze...
Waarde, opvolging en persoonlijk contact met de klanten. Ik denk dat dat de 3 punten zijn die terugkerend zijn bij iedere kleinere KMO.
Alleen maar in 2024, zo denk ik dat in de 80's waren, maar dat is blijkbaar nog altijd... En AI lost dat niet op, Stefan?
AI lost dat niet op.
Ah ja, godverdomme.
Nee. AI lost dat zeker niet op. AI is het chocolaatje bij uw koffie.
Is dat jouw persoonlijke visie daarop?
Ja, hij zal zeker nog wel groeien, maar vandaag in kleine KMO's, die moeten eerst nog de basis verder ontwikkelen en op punt zetten, en dan kunnen nieuwe technologieën gaan toelaten. Maar als je zaakvoerder zet die er al 20 jaar alleen voor staan, en dan kom ik met plots een verhaal af, ja, we gaan een Hans marketingplan gaan maken, en we gaan een salesplan gaan maken, oei, dat is al veel, dus ik kan niet gaan beginnen, we gaan nu plots ook AI gaan toelaten.
Nee, natuurlijk. Nu, benader je hen? Komen ze naar jou?
Vandaag is het vaak dat ze naar mij komen, omdat ik zelf niet maximaal inzet op mijn branding.
Nee.
Ik heb ook nog altijd een eigen bedrijf in kredieten en verzekeringen, waar daar ook nog altijd mijn passie en mijn goesting in zit. Dus wat de toekomst brengt van het gedeelte van de KMO-architect, dat gaat de tijd uitwijzen. Op vandaag amuseer ik mij rot, vind ik het superplezant en gaat het goed vooruit. Ja.
En is dat al 50-50 dat je dat doet? Ik weet dat dat heel moeilijk is, dat dat een beetje een periode is waarschijnlijk.
Ja, nee, want eigenlijk uit de activiteiten van de KMO-architect komen ook alweer financiële afspraken uit. Dus het is eigenlijk altijd een kruisbestuiving van een heel groot netwerk. Hè.
Ja, ik vind dat vrij interessant hoe je dat doet met die kredieten, dat financiële, met die marketing, met die sales. Dat zo, vaak wordt dat als paradoxaal of tegenover elkaar gesteld. Hey, want de meeste CFO's, ik ga nu een beetje voor algemeen, of financiële directeurs dat ik ken, er zijn er die commercieel meedenken. Maar er zijn er ook dat je de meeste, ja, enfin, dat is, ja, die, laat het zo zeggen, het is nu echt wel schurend. En wie was dat? Was Michel de Koster die dat zei, dat is zo'n ex-VP sales bij Welkom. Die zei, als er een gemiddelde CFO zit, gaat er dan iemand naar kraaien. Als er een slecht of een gemiddelde sales manager zit, dan ga je dat nu merken, zie je. En ik vind dat. Dus dat betekent eigenlijk ook dat jij dan met je bedrijf binnenkomt, maar dat je ook met een financieel directeur kan gaan praten.
Als generalist.
Ja, als generalist.
Ja.
Ja, oké, maar ik denk dat je nu een klein beetje... jij noemt dat dan als generalist, maar bedoel, ik heb altijd verschil tussen een quick ratio en een current ratio en al dat soort toestanden.
Ja, ik kan al verder gaan dan de zaak voor de bestuurder.
Is dat zo?
Vaak is dat zo. De meeste ondernemingen hebben nog heel graag hun accountant. Maar het probleem en de uitdaging bij accountants vandaag is de verschillende deadlines. Iedere accountant ze moeten inzetten op meer advies, dat ze echt wel heel dieper in een bedrijf kunnen gaan. Ik merk dat dat voor accountants een uitdaging is, omdat ze BTW, personenbelasting, constant die druk die zij hebben. En dat is eigenlijk zeer jammer, want er zit heel veel kennis die niet naar buiten kan komen omwille van die verplichte deadlines met die boetestructuren erop. En dat is een zeer lastige. Ik mis eigenlijk die mensen meer in de bedrijven. En ik denk dat de accountancy mij daar zeker in zal volgen. Inderdaad, wij moeten meer bij onze klanten zijn, maar onze regering gaat niet echt toe omwille van die straffe deadlines. Hè. Dus vandaar dat ik mij geen specialist noem. Dat zijn de specialisten.
Nee. Ik denk ook dat ook een mindshift change, dat is al vrij algemeen, hè. Maar ik heb een tijdje in die accountsfeer gezeten. En ja, ja, ik kan niet zeggen dat ze vies zijn van klanten, maar ze gaan liever BTW-listings, et cetera, gaan doen, resultaatrekeningtoestanden gaan doen, dan in contact komen met een klant.
Dat is het verschil tussen een boekhouder, die nog altijd het boek gaat houden, zoals dat altijd gekend is, en een accountant. Ja. Een accountant is voor mij iemand die, ik ga mijn klant hier vastpakken, wat gaan we doen in het bedrijf, wat gaan we doen van investeringen, hoe gaan we betalen?
Het is zomaar niet de titel account, nee. Je moet dan wel hele dagen, de zaterdag, waar is dat daar, cursus nog volgen in Brussel, of waar is dat daar? Ja. Ik ben getrouwd geweest met een account, Nick. Dus,
gelukkig.
Getrouwd geweest. Maar pas op, wel positief, hè. Dat had ik niks mee te maken, maar goed. Nu, je zegt, ik heb een zoon. Hè? Zie je je zoon zelfs... Welke boodschap wil je aan je zoon meegeven? Is het van... Onderzoek voor jezelf wat er in jou zit die tot expressie wel komt, die bij jou past, of voor de kopie van ik?
Nee, ik heb een
zoon. Om gewoon rijk te worden.
En ik heb een zoon en een dochter, en voor mij is het gewoon belangrijk dat ze gezond en gelukkig zijn. En wat ze doen in het leven, dat maakt niet uit. Hebben ze mij nodig? Ze mogen altijd komen aankloppen. Ga ik ze helpen? Ik ga ze helpen in kennis en know-how. Ga ik ze middelen meegeven? Denk het niet.
Is dat?
Nee, denk het niet. Ja. Ze moeten het vooral zelf gaan maken.
En jong zijn ze?
Nant is nu, wordt bijna 12 en Sanne zal 10 worden. Hè.
Ik heb een kennis, zou ik het maar noemen. Vroeger kon ik het vrienden noemen, omdat ik hem veel zag. Nu zie ik hem niet meer veel meer. Is een CFO en hij heeft een tweeling. En die, ik denk dat ze nu 15, 16 zijn of zo. Maar in een tijd dat ik hem sprak, een paar jaar geleden, hadden ze zeep... dingen gekocht in China en verkochten ze dat hier op bol.com. En hij vond het wel belangrijk om een bepaalde entrepreneurship mee te geven. Had hij een specifieke BV opgericht voor hen. En ze had dan ook raad van bestuur en jaarverslag, zoals dat in een echt bedrijf is. En omdat hij zei van, ja, allee, dat ze zelf moeten weten wat dat eigenlijk is. Ja. Ook met de lasten en ook de kommer en kwel, de sales, alles. Hè? Ja. Niet enkel wat cijfertjes doen. En ik moet eerlijk toegeven dat mijn zoon is 6. En mijn zoon wil heel graag een YouTube-kanaal hebben. Maar dat mag niet, volgens de legale richtlijn. Heeft toch geen. en hij vindt dat creatief. En ja, als hij hem meldt en hij babbelt voor de micro, maar ik heb wel gezorgd dat hij zijn naam een beetje niet... Je ziet er niks, je ziet zijn gezicht ook niet. Hij moet eigenlijk al weten. Dus, maar ik ben wel van plan op termijn, als hij daar iets... Ja, ben ik wel van hem van plan om een aantal basisskills mee te geven. Hè. Je ziet het hier ook, mijn vrouw is ook onderneemster. Hè. Je merkt wel dat bijvoorbeeld, als ik heb soms wel discussies met haar, van ja, kan je cijfers? Dus ik heb mijn eigen boekhoudpakket, ik geef mijn eigen facturen in. Hey, en die is dan gekoppeld aan van mijn accountskantoor. Maar ik wil wel alles zelf weten. Ik wil mijn cashflow weten. Ik wil alles zelf kunnen weten. En ik ben ook een generalist. Hey, dus ik ben wel geïnteresseerd om te weten van... Ja, hoe kan ik dat fiscaal optimaliseren? Hoe kan ik dat regelen? Hoe kan ik dat doen en al? Omdat ik het wel belangrijk vind om te weten waar ik sta, eerlijk gezegd. En dat is wel een bepaalde basisskill, vind ik... Dat je op die manier, hè, aan je zoon, aan je kinderen, is dat iets wat je zelf ook meespeelt? Omdat ik kan niks meegeven. Omdat, alleen nu ook, ja, als mijn zoon, het is een enige, had hij iets wel, dan had hij het, kan hij zijn krijgen, maar ja.
Ik ga mee in het verhaal dat zij aan het schrijven zijn. Willen ze gaan studeren, dan ga ik dat zien dat zij kunnen studeren. En willen ze een YouTube-kanaal maken, want mijn dochter heeft van de week haar eerste YouTube gepost.
Okay, is dat?
Mag niet, maar ze kwam er ook mee af en daar ga ik in mee. Ik ga ook mijn kennis en mijn energie delen. Maar Ik geloof niet in uw kind. Van kijk, een kind wil op zijn 23 of 24 jaar een bedrijf starten. Hier is 50.000 euro van mij en doe maar. Daar geloof ik niet in. Ik geloof dat het net de goesting en de drive is en de vierheid hebt doordat je het zelf gaat gaan opbouwen. Maar ze kunnen bij mij wel terecht voor kennis, kunde, know-how en ik ga ze zeker ondersteunen, maar ik ga je dat niet aan trekken.
Ja. Nu, hoe jong ben je, Stefan?
Oh, ik jong, 39. Dus
39.
Ik zit half weg zeker, ja.
Is je bang voor 40 te worden?
Nee, bang voor mijn haar.
Is dat?
Mijn haar valt uit, ja. Dat is de grootste uitdaging.
Maar je hebt een vrolijke partner, neem ik aan.
Ja, klopt, ja. Ze wijst er mij ook op, dus...
Maar, nee, bedoel, ik ging anders zeggen, ik kan me wel inbeelden dat je niet echt bepaald romantisch seksueel aangetrokken bent tot mij. Maar kan je daar wel wat over vertellen? Want ik vind dat wel... Nee, maar ik vind dat wel een belangrijke, Stefan. Is dat... ik heb zelf... Ik ben 49 en ik ga dat worden van de jaar. En ik voel me niet dat cijfer. Ik voel het wel fysiek, dat ik wat meer slaap nodig heb in die toestand. Maar rond mijn 4, 35, 36 begon dat ook zo'n beetje. Ik hey, zo, hey, ik noem dat wel, maar niet kunnen zo. Hey. Nog niet willen toegeven, maar eigenlijk. Hey. En onder mijn toenmalige vriendin. Vriendin, dat was eerder, dat begon als elkaar leren kennen. Nu noemt dat daten, toen ging dat gewoon als uitgaan en elkaar leren kennen. En hij zei van ja, je ziet er wel uit als een heel oude vent, terwijl je er eigenlijk niet bent. Dus ik adviseer je om nu naar de kapper te gaan en dat allemaal af te scheren. En voor mij was mijn haar, want ik heb best al wat haar gehad, bruin haar. En in mijn 20 jaar werk ik dat wel voor bewierokt door het vrouwelijke ras. Dat heb ik toch wijs gemaakt. Was dat wel een bepaald stuk van mijn mannelijkheid. En dat begon dan met dat af te scheren. Ik weet nog heel goed dat ik dan buiten kwam en dat het heel koud was. Want hij had ervan verschieten hoeveel warmte dat ophoudt. Maar nu, door dat dan te doen, dat was eerst geloof ik 3 centen of 3 millimeter of zo. En dan op een keer heb ik dan echt allemaal afgedaan. En nu, er is voor mij no way back. En weet je wat dat de keerzijde is? Is dat ik heb me nog nooit zo mannelijk gevoeld. 2, het is super makkelijk. En 3, Stefan, niemand kan mijn leeftijd meer raden.
Ja, oké, okay, goed, ja.
Zie je? En dus op een bepaald moment, en dan heb je de mythe van, ja, je moet er de kop voor hebben. Maar ik snap wat je voelt, ik snap dat heel goed, en dat je daar zeker een bepaalde angst voor hebt. Ik heb dat trouwens ook alles voor geprobeerd, hè. Ik bedoel, er is een aantal haarspecialisten in Tilt.
Ik ga er niet zoveel voor proberen, ik lig er ook niet zo wakker van. Weet je, als maar dat is, hè. We zijn voor de rest gezond en we kunnen doen wat we willen, als het is maar dat haar, hè.
Wat ik heel hard te geloof is als je aan jezelf werkt, aan de binnenwereld, gaat dat ook de buitenwereld veranderen. En ik geloof heel hard, als je content zit met jezelf, content zit met wat er je nagemogen wordt, dankbaar bent, en dat geluk apprecieert in die kleine ding, dan ontstaat er een soort kracht van binnenuit naar buitenuit, in plaats van de buitenkant proberen te veranderen met auto's en statussymbolen en al. En daardoor krijg je een bepaalde charme, charisma, passie, hoesting, vibe, wat je het wel noemt. En mensen voelen dat, die pikken dat onbewust op. En you're fun to hang out with en al. En daardoor krijg je nog altijd dat soort fruitigheid, dat soort jeugdigheid. Hè. Natuurlijk helpt dat ook door met jongere mensen om te gaan. Want ja, ik bedoel, dat helpt ook natuurlijk omdat die heel scherp houden. En,
het helpt ook om met oudere mensen uit te gaan, zodanig dat zelf ook jong blijft. Hè.
Voor mijn oudere mensen uit te gaan.
Ja, als ze 5 of 10 jaar ouder zijn, je blijft altijd de jongste van de loop. Dan.
Ja, op die manier. Ja. Ja. Ik heb soms wel mensen die even jong zijn, of even oud. En dan denk ik, maar jullie zijn echt oud. In mindset, eerlijk gezegd. Alleen je wilt per se je leeftijd doen. Ik heb u niet gezegd dat je nu moet gaan kleden als een 20-jarige, maar... dat was een serieuze zijweg.
Mega.
Om eigenlijk te komen tot het punt van... Heb je Gent gestudeerd?
Ik heb in Gent gestudeerd, ja.
Nu, we gaan uit in Gent. En me komt Stefan tegen, die 18 is, die net voor zijn eerste dag gaan studeren. Wat voor levensadvies zou je hem geven?
Goh, niet doen. Niet doen.
Wat bedoel je?
Ja, ik was niet de meest typische student die de lessen ging gaan volgen. Ik ging de cursussen gaan halen. Ik zocht mensen waar ik mee kon samenwerken om mijn groepswerken tot een goed eind te brengen. En ik was de trekker dan in de groepswerken. Maar ik kon zeer moeilijk aarden in een klasruimte.
Omdat je attention span redelijk kort is of zo?
Vaak omdat als er leerstof gebracht wordt, heb ik graag een bepaalde dynamiek, een bepaalde interactie met het publiek, een goed gevoel in een les eigenlijk. Je moet je kunnen smijten als student, maar ook als leerkracht.
Je moet eigenlijk verkopen, want het is eigenlijk dat hij zegt.
Je moet je lessen verkopen, inderdaad. En ik merk dat ik het moeilijk heb als mensen niet dynamisch genoeg of niet genoeg aan het verkopen zijn, ook in een les. En daarmee heb ik besloten, ik ga die cursus gewoon leren. En ik ga waarschijnlijk veel te veel studeren ten opzichte van de gemiddelde student. En ik ga dat wel op mezelf doen. En in de groepswerken ga ik trekker zijn. Ik ga met mensen samenwerken dat we een resultaat hebben dat goed genoeg is. En zo gaan we door. En daarnaast heb ik altijd blijven werken ook. Ik ben altijd websites of reclame of marketingcampagnes blijven schrijven, aanvullend tijdens mijn studententijd. Ik was blij dat dat erop zat. Dat kon echt gaan werken. En dan begint het pas. Hè. Dat is eigenlijk de grootste school van het leven. Hè. Het is door te doen. Je kunt erover praten, maar het is door te doen dat de dingen veranderen.
Met dat er eigenlijk zijn dat je geen diploma meer nodig hebt vandaag en dag?
Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg het opnieuw, niet alles is voor iedereen van toepassing. Maar voor sommige karakters of persoonlijkheden, die mensen moeten gewoon...
Nee, maar voor kansen te krijgen. Ik heb het nog niet los van dat. Oh,
moet je kansen krijgen, zijn het niet beter dat je kansen zelf maakt.
Hupla. Ja, dat is waar. Ja, ik vind dat ook.
Ik denk als je zelf kansen kunt maken, dan kun je op lange termijn heel veel kennis delen, heel veel betrokkenheid creëren en kun je ook een zeer positief gevoel bij jezelf ontwikkelen, dat je zelfvertrouwen stimuleert en dat kun je uitzetten op je vrienden, op je familie, op je kinderen enzovoort. Dat werkt voor mij. Opnieuw, uw doelgroep is een zeer ruim publiek. Dat gaat niet voor iedereen van toepassing zijn. Maar ik geloof wel, maakt zelf uw kansen. En is dat nu in uw hobbywereld, of is dat nu thuis in uw privé-situatie, of in uw professionele situatie, zoek de kansen waar je uzelf in gaat verrijken.
Ja. Voor Rijden Galt van Tony Robbins?
Benulk. Ik ben niet zo'n lezer, eerlijk gezegd. Dus ik ga
nee, maar dat zijn toch inzeggen... Nee. Ik heb dat nooit even met iemand verteld toen ik 21 was. Ja. Ik wist dat eigenlijk niet.
Ja. Ik geloof ook niet dat alles op je schoot moet gegooid worden. Je moet echt wel denken, wat wil je zelf bereiken in het leven? Waar word jij gelukkig van en waar heb jij voldoening van?
Geloof je dan dat alles maakbaar is?
Ja.
Alles?
Alles is veel natuurlijk, maar... God.
Ik weet het, maar het is een beetje bewust dat ik die vraag stel natuurlijk.
Professioneel ga ik zeggen ja.
Ja.
Als je een goed plan van aanpak hebt en als je juist omringt met de juiste mensen. Christophe kan ook tegen mij zeggen, Stefan, is het nu niet genoeg? Is het nu niet te veel? Goh, Christophe, ben 39 jaar. Ik heb nu heel veel kennis en kunde en ervaring en netwerk opgebouwd. Laat het mij nu, alstublieft, maar wat zegevieren. Dus we hebben daar een heel goede verstandhouding aan. Ik kan nooit een druk bij hem verhogen. Uiteraard hebben we daar gesprekken over. Wanneer is iets genoeg? Maar ik heb kansen gemaakt. En kansen die vandaag heel veel mij deuren openen. En dus ja, ik ga al de deuren die ik kan openen.
En waarom doe je wat je doet?
Goh, in mijn eigen bedrijf heb ik 10 jaar daar eigenlijk het gezag gevoerd. En zijn we tot een bepaald resultaat gekomen. Ik ben heel wel tevieren op dat bedrijf. Hè. We komen terecht, van nul. We hadden geen klanten, we hadden niet. We hebben nu een organisatie, we hebben mensen... En ik denk dat het algemeen gelukkigheidsgevoel in ons bedrijf een 8 op 10 zal zijn. Ik zou het nog een keer moeten vragen aan iedereen, maar ik moet dat we daar zullen stralen. Dus dat is goed. Dat is fantastisch. Kan dat verder? Tuurlijk kan dat verder. Maar na 10 jaar merkte ook dat uw appreciatie soms lager is in uw eigen bedrijf dan als je ergens anders gaat gaan werken.
Wat appreciatie? Mensen die jou appreciëren?
Ja, in het algemeen, mensen, klanten of zelf je eigen zelfvoldoening. Oei, ik heb 10 jaar nu die boodschap gebracht. Je kunt die boodschap niet altijd gaan vernieuwen. In 10 jaar tijd heb ik ze al 10 keer vernieuwd. Maar nog een keer, 20 keer in een segment van kredieten, laat ons eerlijk zijn. Het is boeiende materie, maar het is ook zeer droog en dat verandert niet.
En ik ging eigenlijk net zijn, omdat het gewoon fun is om... Ik heb een keer vandaag geproefd, men dat bereikt, zou ik er iets totaal anders willen doen... dat vind ik dan net heel boeiend aan, om iedere keer een nieuw model erin te gaan in plaats van iedere keer hetzelfde te doen. Omdat ja. ik zo, hoe ver kan ik mezelf uitdagen daar iedere keer in? Voor mij gaat het daar eigenlijk over.
Zeker, want je brengt kennis en know-how mee van andere organisaties die je eigen organisatie weer ontwikkelen. Het is zo eng om enkel honkvast te zitten in wat het zelf doet. Voor sommige mensen werkt dat fantastisch en dat is super. Maar voor mij werkt het ook om andere inzichten te krijgen en die terug mee te pakken naar iets waar je al 10 jaar zeer hard in gewerkt hebt, en dat dan te durven veranderen. Dat is een zeer belangrijke. Is je kennis gaan verruimen door in de praktijk te gaan meewerken. Ik heb ook heel veel mensen die gewoon praten. En goed, praten is belangrijk. En een boek lezen kan ook belangrijk zijn. Ik ben niet zo'n lezer, omdat ik vaak mentaal wel wat moe ben op het einde van de dag, om nog een boek te lezen. Ik ben een doener. En met hetgeen dat ik gedaan heb, daar probeer ik terug iets mee te doen. En dat werkt voor mij zeer goed.
Ja. En moest je dan opnieuw beginnen, wat zou je het dan anders doen? Is er zo één ding dat je... Dat
ik zou met nog meer mensen willen samenwerken.
Met nog meer mensen willen samenwerken. Ja. En wat moet je dan onder verstaan? Zou je het dan sneller hiren ofzo?
Gewoon meer sneller engagementen aangaan met de juiste mensen. Ik ga nu een recent voorbeeld geven. We zijn eigenlijk een bedrijf terug aan het opstarten, iets nieuws op de markt aanbrengen.
Ja.
Dus wat eerst we gaan doen, is een specialist zoeken. Wie kan zijn métier zeer goed? Oké, die kan zijn métier. En dan moet je gaan kijken, kan die gaan verkopen? Ah, nee, die kan niet verkopen, dus wat gaan we doen? We gaan een sales zoeken.
Ja.
En dan zoekt iemand die het kan organiseren en die de lijm kan zijn. En dan stel ik mezelf voor. Ik kan de lijm zijn tussen het operationele en de sales, en de chart, de marketing enzovoort. Ja. En dan heb je plots een team van 3 of 4 mensen samen.
Ja.
En dan zeg je van, kijk, als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen. En dat vind je zeer straffen. Dat leer je al in het derde en het vierde leerjaar. Delen en vermenigvuldigen. Maar als je niet kunt delen, dan kun je niet vermenigvuldigen. En dat is een fout of een uitdaging voor heel veel mensen, is durf delen. Durf iets afgeven van jezelf, om hetgeen dat je hebt, sowieso meer waarde te gaan maken. En dat zal nu een bedrijf zijn waar dat iedereen 1/4 van de aandelen zal hebben. Met andere woorden, daar starten we aan. En iedereen heeft zijn taak. Als de één iemand een keer 2-3 maanden op vakantie gaat, bedrijf gaat niet stoppen.
Wat dat eigenlijk bedoelt, is dat als je niet kan delen, kan je niet vermenigvuldigen. Doordat mensen te kortzichtig zijn en zijn, ik wil bijvoorbeeld, ik kan nu zwart-wit zijn, ik wil 100% hebben van de shares, en ze willen dat door niet gaan delen, gaat dat bedrijf een beetje groeien, of toch groeien, maar moesten ze met 4 zijn, en zijn elke 4e, zodat dat bedrijf veel sneller, veel groter groeien, en uiteindelijk het relatieve aandeel is hetzelfde, maar het absolute is dat door wel groter, omdat veel meer sneller en groter geworden is.
Het is niet gezegd dat het sneller gaat groeien. Ja, het is vooral gezegd, het gaat waardevoller zijn. Ja. En als jij je aandelen gaat willen verkopen, ja, ook al valde jij weg, het bedrijf gaat voortgaan. Want je hebt nog mede aandeelhouders. Dus plots zijn je aandeel niet zwaard. Ja. Maar jij zaakvoerder, zit gans alleen in je eigen KMO. Ja, als jij stopt, wat zijn je aandelen waard? Ja, je klantenbestand en je materiaal en misschien een beetje van je personeel. Maar voor je organisatie, je werkgever, je naambekendheid, dan ga je niet zoveel in de plaats krijgen. En uiteraard zijn er uitzonderingen.
Ja, ja.
Maar door de band genomen neemt de zaakvoerder weg en vaak valt de KMO in ene.
En ben 10 jaar, hoe zie je leven eruit professioneel, Stefan?
Oh, dat weet ik niet. Ik hoop dat ik kan blijven doen wat ik vandaag aan het doen ben. En als er kansen en uitdagingen zijn, ik ben er niet vies van en ik ga het zeker onderzoeken.
Maar heb je dat voor jezelf zoiets van op mijn 55 stop ik ermee en ik op mijn boot van zitten in Italië?
Nee.
Ik heb dat ooit van iemand gehoord, dat was er één voor niet verder te gaan. Ja, mijn 55 wil ik op mijn boot zitten in Italië. Dan denk je, oké.
Nee. Misschien mijn privé en mijn persoonlijk geluk wel wat verhogen, maar dat is denk ik de uitdaging van iedere ondernemer. Ik denk als je iets onderneemt, dat dat een bepaald engagement vraagt en dat het soms ook een aantal persoonlijke zaken een keer opzij moet zetten om dat te realiseren, dat is zeker waar. Ik hoor wat ouder.
Is dat belangrijker dan vroeger? Dat je, ik zal een keer plat zijn, wat meer thuis bent, wat meer ding doet met gezin denk of wel, zo. Want bij mij is dat wel een belangrijk.
Verandert dat. Dat sowieso. Moet ik daar meer mijn best voor doen? Dat denk ik wel, maar ik denk dat dat voor iedereen die naar deze podcast luistert geldt. Ieder moet beter zijn best doen thuis, het kan altijd beter.
Ja.
Het is altijd moeilijk om een balans te vinden, zeker in een drukke periode. Kinderen worden ook wat ouder, maakt het soms wat gemakkelijker. Natuurlijk ook weer wat uitdagender. Ja, ik denk dat dat zeker iets is wat dat op mijn pad wat mag verrijken. Maar voor de rest, je leeft die maar 1 keer en je moet doen wat je graag doet. En is dat bezig zijn met mensen, en is dat een doel realiseren, en is dat een bedrijf uitbouwen, een bedrijf beter maken, erkenning krijgen, respect krijgen, dan moet je dat doen. En als dat voor u is, ik wil gewoon alle weken 2-3 dagen kunnen gaan fietsen 150 kilometer, dan moet je dat doen. Dan moet je daar niet over nadenken. Ja. Dan moet je zelf niet over zagen dat je geen tijd hebt. Dan moet je dat organiseren.
Ja. Is het geboren in de 80's? Vond je dat goed dat je toen geboren bent? Of zou je bijvoorbeeld nu wel 22 zijn, wat dat nu allemaal is qua technologie?
Goh, nee, ik ben blij met de leeftijd die ik vandaag heb en de ervaring en de kennis. Het is een gans parcours om te bereiken wat je vandaag hebt. Het is ook heel veel uitdagingen. En voor alles is er een fase en een tijd. Nu is de tijd inderdaad veranderd, de markt verandert en dat is ook wel leuk. Ik zit nog in een fase dat ik heel snel meega op nieuwe technologieën en nieuwe ontwikkelingen. En dat boeit mij ook nog altijd. Ik heb meer schrik van 60 jaar te zijn en mijn job nog te doen. Dat zal mijn job niet meer zijn. Ik ga hier de nieuwe markten en nieuwe technologieën naar voren brengen. Er gaan andere mensen zijn in het bedrijf die er veel sterker, veel slimmer en veel creatiever mee gaan omspringen. Dan zal het bij mij nog beperkter zijn tot kennis en ervaring delen. Dat merk ik vandaag ook. Geen slechte steen naar mensen die een bepaalde ervaring hebben. Maar het gaat rap, hè. Als je ziet dat nu mijn dochter van 9 jaar al een eigen YouTube-kanaal ontwikkelt. Oké, het is niet legaal, het mag niet, het is via mijn account. Maar dat is 9 jaar en dat maakt een YouTube-kanaal. Iemand die vandaag 60 jaar is, die was niet bezig als hij 9 was met een YouTube-kanaal. Dus technologie gaat zeer snel. Die mensen van 60 jaar moeten er zijn om het tegenwicht en de rust te brengen in het bedrijf. Dat je voeten op de grond houdt. En terug, de oude boodschap van vroeger komen vertalen in een soms iets te gemoderniseerd bedrijfsstructuur. Smek het vol.
Ja.
Er is voor iedereen ergens een taak en een verantwoordelijkheid weggelegd. En iedereen zijn know-how is belangrijk in een organisatie. Moet het gewoon de neus in dezelfde richting krijgen en dat op tafel kunnen brengen.
Ja, maar los van leeftijd vind ik gewoon belangrijk. Ik heb mensen die het voordeel van jonge mensen is dat ze fris, guitig, wolverig zijn, hongerig, ambitieus. En eigenlijk, zoals een kind van 5, zet hem op skiën en die raast naar beneden en geen enkel risico. Aan de andere kant heb je dan mensen met ervaring die al 30... Sommigen, niet iedereen, hè, die al 30 jaar hetzelfde circus-trucje doen. Ja, zo hebben ze het hier altijd al gedaan en zo hoort het effectief te zijn. En die dus niet een open mindset hebben om een keer fris naar de dingen te kijken. En ik denk dat vooral voor de meer oudere mensen veel belangrijker is om... Ik weet dat ik het niet weet en ik sta open voor nieuwe dingen, omdat ik in de tussentijd door continu te veranderen, of veel te veranderen, weet van, ja, maar ja, dat was het, dat werkt hier zo. Ik denk van nee, omdat het in die sector anders werkt en... There is no right way, there is no truth. En dat vind ik vooral heel belangrijk, van hoe elastisch dat die mindset is van iemand van 60 bijvoorbeeld, zonder dat die persoon dan de nieuwste LLM AI prompt engineer gaat wel worden. Allee, ik bedoel, dat kan, maar allee, ik zie me dat ook niet... Ja. Allee, dat zou ook niet dat boeit me niet zo heel erg. Misschien dat de jongere mensen daardoor meer aangesproken zijn. Wat ik wel positief vind, is, pak nu je dochter en mijn zoon, is dat het klassieke 9-to-5 job gaan doen, dat je wel ziet dat het al aan het veranderen is, waarbij dat verschillende mensen verschillende dingen doen. Ik wat dat je ook doet en wat ik ook doe, in plaats van enkel dit. En dat vind ik wel fantastisch. En ik hoorde dat ook in... wie was die? Een stand-up comedian? Kevin Hart. Die zei dat op de podcast met Jay Shetty. En die zei van ja, maar... Allee, iedereen ziet me als een stand-up comedian, maar ben ik ook een ondernemer, en et cetera, et cetera. En wie heeft er gezegd dat je na je uur, dat je het aan de 9-to-5 doet, dat je niet... een YouTube-kanaal of een podcast of whatever. Hey. Ja. En dat je daar ook iets mee doet. En dat is vaak de kritiek dat ik... die podcast, wat schuift dat delen en dit en dat. Ja, maar ja, wacht een keer. Mijn netwerk verbreedt. Ja. Ik leer, ik weet niet veel mensen kennen. Ah, ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Maar vooral... Ja, ik leer vooral heel veel bij uit nieuwsgierigheid. En ik kan inderdaad een boek gaan lezen of ik kan het aan die mensen zelf gaan vragen. En daardoor ontstaan ook bepaalde opportuniteiten. En in plaats van te kijken van, dat is toch een beetje raar. Alleen voor zo, wat doe je, een influencer of een podcast? Allee, goed. En vandaar dat ik, voor terug te keren naar die oudere mensen, is die elasticiteit heel belangrijk is om een open mind te hebben van, oké, goed, Wat zijn die technologieën? Hoe kijk je naar jongeren? Hè? Je kinderen zijn tieners. Je werkt ook waarschijnlijk in bedrijven met jongere mensen. Die technologie, dat zit daarin.
Dat zit daarin.
Hè? WhatsApp, ja. Sales. Zijn die nog in staat om echte connecties te maken? Of ik heb soms een indruk dat ze soms meer Slack-berichten of Teams-berichten of WhatsApp-berichten gaan sturen dan eigenlijk een telefoon pakken. Of gewoon zes fysiek iemand aanspreken. Merk je dat...
Dat is veranderd, hè. Dat is niet meer like vroeger. Als wij die leeftijd waren, wat gingen we een voetbal gaan pakken en we gaan voetballen. Een simpel voorbeeldje, of de basketbal. Maakt niet uit, je sprak af op een pleintje en je was weg en je moest niet meer afspreken, want de vorige dag had je al gezegd, morgen zijn we daar weer. En dat is nu wel veranderd, hè. Als ik mijn zoon zie op zijn PlayStation, legt hij zijn telefoon open, heeft hij een groepsgesprek met zijn vrienden, zeer digitaal, maar ze zitten niet in dezelfde ruimte. Als hij plots naar beneden komt, papa, ik wil naar een pleintje, ja... Ik spring in mijn auto, ik voer hem naar een pleintje, want dat hoor ik graag. Oh, ze gaan fysiek samen op een pleintje iets doen, ben al blij. Maar dat is veranderd. En kun je niet tegenhouden, je moet daar in meegaan. Hè. Wat dat de toekomst brengt met de jeugd, dat weet ik ook niet. Hè.
Nee, maar zie je het dan eigenlijk professioneel? Zo die 20er jaren, dat je soms moet zeggen, van, laat ik die WhatsApp, belde ik die een klant of zo? Of?
Oh, ik heb ooit een keer iemand gehad in mijn bedrijf, en dat was een zeer jong iemand. Hè. Ze was 20 jaar en het was haar eerste job, en ze kwam bij mij meewerken in de kredieten en in de verzekeringen. Op dag 1 kwam ze toe. Ze moest eigenlijk nog alles leren. Ze welkom gegeten, we hebben haar een plaats gegeven, we hebben gezegd wie dat wie is, en wat dat ze moet doen, en wat er van haar verwacht wordt. In de eerste dagen, na 1 uur, zet ze haar koptelefoon op, in een groepsruimte, waar dat 4, 5 andere mensen zijn, en zet ze haar persoonlijke muziek op. Dus zonder haar af, in de groep.
Wel typisch.
Oké, goed. Toch even een gesprek mee hebben. Je hebt alle collega's rond u nodig om je een job aangeleerd te krijgen. Je kunt die niet zomaar afzonderen. Wilde jij inderdaad, als je wat ingewerkt bent, je eigen muziek opzetten op je koptelefoon? Ik zou het nou door de vingers zien. Maar op dag 1, okay, gaan we niet doen. Dag 2 gebeurde dat eigenlijk opnieuw, maar niet om 9 uur. Ik denk dat ze om 8:30 al haar koptelefoon afzet. Om 10 uur heb ik haar toch maar verzocht om het bedrijf te verlaten. Waarom? Mijn groep verstond het niet. Ik heb toen geschermd voor de groep en ik heb niet mee bezig geweest met die jongeren te ontwikkelen om rekening met de mensen rond u. We moeten respect voor hebben, want op het einde van het moet zij u aanleren wat jij over 2, 3 jaar zelfstandig moet kunnen. En dat is hard ingrijpen en daar maak ik wel zorgen van, oei, wat is de mindset? Maar opnieuw, dat is voor iedereen persoonlijk.
Wat? Ik denk persoonlijk dat heel dat generatie-ding dat veel zwaarder opgeblazen dan dat eigenlijk is. Want ik heb met een aantal 24-jarigen mogen werken. En die craveden nou die connectie, die kwam specifiek op kantoor. Ja. Die wilden met elkaar overleggen, die droegen nooit koptelefoons. Tenzij dat ze in een remote meeting zaten, om de rest niet te storen. Maar, of dat ze echt aan een dossier aan het werken waren, dat ze wilden tikken. Maar die integendeel, die zat de hele tijd te vragen, Peter, kom nog een keer s'avonds uit, en dit en dat. Terwijl je denkt van ja, geen ander ding te doen, nog een zin, nee, niks. Ja. En dus nee, ik vind dat eigenlijk niet, maar ze bestaan, hè. Dus,
ze zijn er zeker, ja. Nou. Ik heb er ook, hè, ik zie er ook genoeg, hè. Ze zijn er zeker, maar niet meer zoveel als vroeger, denk ik.
Ja.
Maar ze zijn er zeker. Ja. Wat hadden vroeger misschien 40-50% van de mensen hebben die zeggen van, hey, we gaan hier betekenisvol zijn in ons leven en we gaan de verantwoordelijkheid en risico's gaan nemen, hadden vandaag misschien 20-30% hebben.
Ja. Ja. Oké. Ja. Ja. Bij developers is dat nog een ander ding. Dat is sowieso... maar ja, die een andere uitdaging. Nee? Met geld in een AI die eraan komt, die zijn nog niet bewust dat hun job serieus gaat veranderen en dat communicatieskills en samenwerken nog belangrijker gaan worden. En dat gaat wel een bepaalde uitdaging worden. Dat is natuurlijk een heel zwart tweet-statement, heel generalistisch. Een laatste puntje. Ik weet dat je ook bezig bent met passief inkomen. Hè? Dat is zo een heel de FIRE-beweging, die de laatste jaren, het is wel een beetje afgezwakt, maar is dat zo'n hele hype geweest, heel de financially independent retire early. Maar dat is ook een van jouw mini-stokpaardjes, zou ik maar gaan zeggen, passief inkomen.
Serieus, ja.
Bestaat dat eigenlijk? Ik bedoel, allez, Ik weet dat je bijvoorbeeld vakantiehuizen en huizen koopt. Is dat passief inkomen? Of?
Wel, dat is al actief. Hè. Als je vakantiewoning verhuurt, dan moet je daar actief in werken. Dan moet je dat volledig uitbesteed. Dus dan is het al geen passief niet meer.
Ja, dat is dat.
Dus dat is al een groot onderscheid dat je moet gaan maken. Daar kom ik terug op wat ik eerder gezegd heb. Creëer je kansen. Hè. Wat is voor u passief inkomen? Voor iedereen is dat iets anders. Is dat ik wil investeren en beleggen en ik wil rendement op mijn geld. Ik moet niets meer doen. Voor sommige mensen zal dat passief inkomen
zijn. Dat is toch vooral ETF's-achtige dingen?
Bijvoorbeeld, ja. Voor mij is passief inkomen ook goed. Ja, ik ga investeren en beleggen in vastgoed. Ik ga geld gebruiken van een bank om dat te gaan doen. Dus niet mijn eigen geld. Hè. En de huurder gaat eigenlijk een stuk of een groot stuk van mijn kapitaal, van mijn krediet, gaan terugbetalen. De risico en de verantwoordelijkheid ligt nog altijd bij mij, de investeerder en de kredietnemer. Dus is dat passief inkomen? Voor sommige mensen, als je 10, 15 projecten hebt en je hebt zoveel huren en je hebt zoveel schulden, dan is dat op een duur een passief inkomen. Maar je moet er wel actief mee bezig zijn.
En voor zo, je spreekt al over 10 projecten. Hè. Ik stel je voor dat dat 10 units zijn van een appartement. Ja, het eerste die bij mij dan binnenkomt, ja, dan moet je wel toch een bepaald start-up kapitaal hebben, want de bank ga je sowieso max 80% lenen of zo. En ik vermoed ook, ja, als je er pakt dat je 10 units hebt, dan moet je ervan uitgaan dat je, I don't know...
Ik ga je
dat,
wel een klein beetje tegenspreken, ja, nee. Want de kredietmakelaardij is terrein aan het winnen. En daar ben ik heel blij om. Waarom? Een kredietmakelaar gaat in heel diep in op een gesprek. Heel veel laat zag ik van een bepaalde bank, ga de naam niet noemen, reclame. Okay, met een bankdirecteur spreekt mij aan bij voornaam en ze maken daar Hans de reclamespot op. Ja. Een kredietmakelaar gaat al zijn klanten met zijn voornaam aanspreken. En bij ons is het zo, we gaan een plan gaan maken. Als je geen plan hebt in marketing en sales in een bedrijf, kunnen naar iets groeien. Als mensen zeggen van kijk, ik heb iets opgebouwd of ik ben aan het werk en ik wil eigenlijk 2 of 3 of 4 panden in verhuur hebben, zodat ik al mijn kinderen later iets kan geven of dat ik mak ben in pensioen. Dan moet een plan hebben. En dat kan een 10, 15, 20 jaar plan zijn. Meestal scoop ik op 10 jaar. Laat ons 10 jaar werken. Waar willen we over 10 jaar staan? En alle jaren zitten terug aan tafel. Waar staan we vandaag? En veel banken, grootbanken, die hebben eigenlijk een acceptatiekader dat gekend is in de algemene bevolking.
Dus dat wil zeggen, 80%... Hij loon, en zoveel is je loon, zoveel is de lening afkort, dat is een derde ervan, dat moet je kunnen betalen. Ja. En als je zelfstandig ondernemer zit, dan begint het wel heel moeilijk te worden, want ze kijken vooral naar dat loon.
Ja, en als je dat kader zit, dan zit in het kader van de grootbank, die in tarief een zeer belangrijke speler is. Maar, ik heb altijd geleerd, je moet kosten maken om opbrengsten te creëren. En als je gefocust zit op je kost... Vergeet het, dat is in een bedrijf zo, maar dat is in een particuliere situatie ook zo. Als je gefocust zit op je kosten, dan zit je niet gefocust op je opbrengsten. Eerst moet je focussen op je opbrengsten. Wat kan het mij allemaal gaan opbrengen? En dan moet je kosten gaan optimaliseren. Maar eerst is het opbrengsten. En door in de kredietmakelaardij te werken, weet ik dat er veel meer mogelijkheden zijn dan enkel het segment grootbanken. Want het doelpubliek die zich richt op een grootbank, is niet zozeer het doelpubliek die naar de kredietmakelaar gaat gaan.
Nee, dat is meer ondernemers, hè, toch? Of ondernemend?
Ondernemend, of mensen die oplossingen nodig hebben, mensen die koopkracht nodig hebben, dat zijn het cliënteel van de kredietmakelaar. De pure first-time buyers, die zie ik vaak wel naar een grootbank gaan, terwijl die bij ons ook wel een verhaal hebben, maar dat moet een verhaal hebben. Waar willen we voor 10 jaar staan? Wil jij tussen dit en 10 jaar 1 huis hebben? Of wil jij 1 huis hebben met een studio en een appartement in de verhuur? Ja. En dat is weer de persoonlijke keuze die de klant moet maken. Wil ik mij dat aantrekken? Want iedereen noemt dat passief inkomen, dat is waar. Dat is een huurder op de huurmarkt die u een vergoeding geeft voor het gebruiken van uw woning. En ondertussen stijgt de waarde van uw woning en zakt uw negatieve investering, de schuld bij de bank. Maar wilde dat? Want je moet daar ook actief mee bezig zijn.
Ja, ik heb dat gehad, met een nu weer. Wow, ik vind dat wel, zo passief vind ik dat niet meer. De vaatwas was kapot, ik zat met een baby. Ja, man, die poort was kapot. Kreeg dat je poort staat open, die motor werd niet. Hup, dan naartoe. Ja, en dat is meestal unplanned. Ja, hallo. Ja. Dat was,
je kunt dat ook uitbesteden, de andere mensen dat voor je doen. Maar dan zakt natuurlijk ook een stukje rendement.
Maar dat moet je maar doen, vind ik, als je er een deel hebt.
Ja, voilà. Dus ja, het verhaal dat ik zeker wil brengen, passief inkomen, is... Mensen, denk goed na over wat je wilt bereiken in het leven. En ga bij mensen die financieel adviseurs zijn. Bij ons bedrijf noemt Fabius Financieel Architectenbureau. Dat is niet zomaar. Een architect werkt op maat. Wij doen financiën. Samen is dat Fabius geworden. En wat doen we? Stap voor stap begeleiden we in dat proces. Heb jij nu een woning, je hebt 2 inkomsten, of je bent zelfstandig, dat maakt mij niet uit, en je zegt, ik wil tussen dit en 10 jaar 2-3 panden bij hebben om in de verhuur te steken of zelf uit te baten voor uw vennootschap. Komt af en dan, ja, dan maakt een plan. En dat kunnen wij, maar zo zijn er nog mensen. Hè.
Ja.
Ik ben afgestapt van het idee, wat wij weten, nou, dat weet niemand. Ja, vergeet het. Het is hoe dat de mensen gaat omkaderen en begeleiden. Dat is heel is belangrijk.
Ja, ik ben niet meer zo'n fan van grootbanken. Ik ben van mijn zaak, zit ik sowieso niet binnen een grootbank. Gewoon omdat... ik heb het gezien met mijn vrouw. Zij was veel vroeger onderneemster. En ik heb haar ding zien meemaken met grootbank. Dat ik echt dacht van, oei, dat gaan we niet... dat gaan we niet... ik wil ze nu niet gaan trashen of zo, maar... Ja, dat was zoiets van mij van... Ja, nee, dat is niet wat ik nodig heb. Dat gaat het hier niet...
Als je in een grootbank werkt, ik heb daar nu gewerkt, of als je daar bent als klant, wat gaat de grootbank proberen doen, zijn de sales activeren. Ja. En in een grootbank heb je een kast, en uit die kast moet je kiezen. Als je naar de makelaar gaat, is dat nu in kredieten of in verzekeringen, dat maakt niet zoveel uit. De makelaar heeft niet alleen die kast van die maatschappij, maar die heeft een Hans Rijkast.
Ja, ik weet het.
Heeft eigenlijk de meubelwinkel. En dan moet je gaan zoeken, wat past het best voor de klant vandaag en op lange termijn. En dat maakt de meerwaarde van de makelaardij.
Ja. Stefan, is er eigenlijk iets dat niet aan bod gekomen is?
Is iets aan, ja, hoe is het eigenlijk met u?
Met mij?
Ja.
Goed.
Goed, voilà. Zijn je gelukkig?
Het zal wel zijn, jong. Voilà. Ik ben content dat we elkaar zien. Ja. Ik had eventjes twijfeld omdat ik zo een snotneus heb. Maar ik dacht van, ja, we gaan niet plooien. Het is niet dat ik hier, ik weet niet wat, mijn hand van de eerste keer laat door. Voor mij was het eigenlijk gewoon een verderzetting van ons eerste gesprek, eerlijk gezegd.
Ja,
dus, er zijn wel dingen natuurlijk die teruggekeerd zijn. Omdat ik het gezegd, ik vind het super boeiend hoe jij dat financiële met die sales en die marketing, dat ondernemerschap, combineert met elkaar. En vooral dat je... Je komt niet over als een of andere neerkijkende, visa papa, weet ik veel wat toestand, maar op een hele nuchtere, warme, tegelijkertijd rationele manier naar de zaak, wanneer dat nodig is. En dat vind ik... En voor mij is het ook een bevestiging van... Je bent het product van de 5 mensen met wie je laat omringen.
Ja,
zeker. Dus ik ken Bart redelijk goed. Ja, het feit dat hij goed me overeenkomt met Bart, ik hoop met Bart, ja, is voor mij ook zo... Ja, dat was voor mij wel de... Dus ook het verhaal dat je brengt is helemaal anders dan dat ik typisch tegenkom eigenlijk op de podcast, eerlijk gezegd.
In het algemeen, als ik merk dat de markt naar links gaat, dan ben ik al bezig om naar rechts te gaan. Daar maakt ook een onderscheid in. In mijn sector van krediet en verzekeringen, als je kijkt simpel naar de logo's, ga je vaak één kleur zien, of ga je soms een strak concept, maar ook heel vaak saaie logo's zien. Ik heb altijd met veel kleur gewerkt, atypisch dan de rest. Mensen denken, wat kleurboek is dat daar allemaal? Maar het is gezien, hè.
Ja, oké. Dus er zit toch wel een beetje een rebel in jou?
Nee, we moeten proberen anders doen de rest, dat je blijft onderscheiden.
Ja.
Als je doet gelijk de rest...
Maar ja, dat is, ik vind dat ook. Doe vooral niet wat dat iedereen doet. Doe vooral tegenoverstaan. Ze vragen me ook van, doe je eigenlijk sales? Door te doen wat dat iedereen niet doet. Door net het andere te doen.
Ja.
Als iedereen mailtjes stuurt, hey, koffietje, allee, tijd voor koffie, dan ga ik dat vooral niet doen. Dan ga ik dan iemand bellen, dan heb ik een gesprek, en dan ga ik niet zeggen van, hou me dat of dat. En dan verschiet mensen van, oh, hij gaat nu niet... Nee, ik wil gewoon dat weten, dat is het. Maar natuurlijk, ja... Ik weet wel, dat is één keer een touchpoint, een zaadje dat ik plant. En x aantal tijd komt dat dan nog een keer terug. En dan terug. En omdat ik weet dat vertrouwen, dat doe je niet op 10 minuten of op een uur. Dat heeft verschillende vertrouwen, dat heeft verschillende momenten nodig om te kunnen groeien. Ik denk dat met zaadjes ook zo zijn. Dus, ik ben daar volledig mee akkoord.
Wat ik een tip aan iedereen mag geven, als je in de sales zit of je zit zelf in een organisatie en er wordt je een vraag gesteld... Beantwoord die vraag maximaal, maar doe iets extra. En als iedereen extra, dat blijft doen, dan raken we allemaal samen verder.
Ja. Wie was dat? Dat was dat Napoleon Hill die dat zei. Die extra mile is not very crowded. Het was zoiets in die stijl. Ja, ik vind dat ook. Die extra mile gaan. Het de verwachting. En dan iets extra doen, wat dan niet verwacht wordt. En
toevallig gisteravond nog, mag ik nog een voorbeeld vertellen, is ben een per bedrijf een WhatsApp-groep kunnen om zo wat interactie te brengen. En in een WhatsApp-groep komt er naar boven, hey, Stefan, alle mensen die minder dan 3 keer te laat zijn geweest vorig jaar, kregen van jou een cadeaubon. Dat is waar, ik had dat ook gezegd. Waarom? Dat is positief stimuleren van, kijk, als iedereen op tijd komt, dan is dat collegiaal, kunnen we op tijd gaan laden, kunnen we op tijd gaan vertrekken, en moeten we niet wachten op elkaar. En ik heb beslist, van, ik ga de mensen niet straffen die te laat zijn, ik ga de mensen belonen die op tijd zijn. Ik had daar nog niets mee gedaan. We zijn 10 of ergens pakken, half januari. Ik kreeg gisteren nog een WhatsAppje. Stefan, voor wanneer is dat? Want ik ben altijd op tijd geweest. Ik heb erop geantwoord van, kijk, super, hè? Dat is een beloning krijgen om collegiaal te zijn. Dat is een beloning krijgen om je contract te respecteren. Maar we brengen dat in orde. Ik wijs je nog een keer op het feit dat dat een basisverwachte is. Hè?
Ja, wat is dat?
Maar het komt wel in de groep. En de mensen die altijd te laat zijn, die missen die beloning. Die zien dat bericht ook. En ondertussen zien ze, ah ja, maar ja, in mijn contract staat, ik moet collegiaal zijn, ik moet op tijd zijn. Het is een positieve kader, maar dat eigenlijk een zeer negatief element aankaart op een WhatsAppje. Hè?
Ja, dat vind ik wel een heel interessante, Janald. Ik vind dat er vaak maatregelen genomen worden om de 1 of 2% profiteurs, en daarmee straf je dan bijvoorbeeld expense notes. Ik noem nu maar het wat. Ja, er zijn mensen die dan expense notes, onkostennotas gebruiken voor van allerlei toestanden dat ze niet moeten doen. Wat doen ze dan? Ze gaan dan extra auditors en controleurs gaan opzetten op al die expenses. Terwijl ik denk van ja, maar ze zijn eigenlijk de 96 of de 98% die het goed meent en die zoiets zet van, maar gaan daar niet van profiteren. Eigenlijk kan het straffen en eigenlijk kan het zeggen, maar ik vertrouw je eigenlijk niet. Terwijl ik denk van, ja, weet je, ik bedoel, berekent gewoon die kost van die profiteurs en die gaan er op termijn sowieso wel uitgaan.
Ja.
En de groep zal dat sowieso niet verder pikken en op een bepaald moment zal dat onhoudbaar zijn. En zo bekijk ik het dan in plaats van maatregelen te treffen. Ja, er zijn er hier een paar die ervan misbruik maken.
Beloont de mensen die het goed doen en gaat positief. Duwt die omhoog, maar ga niet gaan trekken naar mensen, dat geeft geen zin. Beloon, positief beloon.
Dat is wat ik al heel vroeg geleerd heb, is dat hij zijn beter met een paard dat je moet tegenhouden die geven staat, dan een ezel dat je moet opslaan.
Ja.
Dus, ja.
Dat is mooi gezegd.
Ja, ja, maar dat is nu tussen 20 jaar dat ik dat gehoord heb. En ja, want soms zijn ze van die jonge hevige, ik was vroeger een heel hevige kerel, nog altijd soms. En maar ik heb wel geleerd van, ja, ik vroeg, ja, hoe motiveer je mensen? Hoe zorg je dat de drive komt? Ik zei, ja. En toen was het antwoord, Peter, als het er niet in zit, intrinsiek, gaat het er niet uitkomen. Er is niks dat je extern kan doen om die mensen, dus je moet vertrekken van iets intrinsieks, en dat kan je groter maken. Maar als dat er niet is, dan is het beter dat je, dat gaat er nooit uitkomen.
Nee, dus, loslaten is soms ook vooruitgaan, hè.
Ja, ja. Vandaar dat de waarom doe je de ding? Voor mij zo'n heel belangrijk. En is dat weet ik heel graag. Ik wil dat of dat bereiken. Oké, zo vast. Goed, dan weet ik dat dan. Dan kunnen we dat meenemen in skills opbouw, whatever toestand. Of bijvoorbeeld, ja, impact is, dat hoor ik voor veel jonge mensen, impact is voor mij belangrijk. Ja, man. Maar dat betekent dan ook, oké, impact is voor jou belangrijk. Kijk, daar en daar, dat mag je volledig zelf doen. Daar regel je. Hij zit er verantwoordelijk voor. Ja, maar ik, maar, doe maar. Ja, ja, ja. En hier en daar kijk je dan een keer, zo loopt dat wel goed en al. En dus ja, een beetje tailor-made. Cool. Dankjewel, Stefan.
Ja, bedankt.
Het allerbeste.
Ja.
Veel geluk, veel liefde, veel warmte. En vooral heel veel succes.
En ik wens dat voor jou ook. En ik hoop dat we nog een keer samen afspreken en een pot en pit gaan drinken ook.
Dat zal sowieso wel komen. Dit is just the beginning.
Dat is goed.
Dankjewel om te luisteren naar weer een topgesprek. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt of geleerd hebt. En dat het je inzichten gegeven heeft om nog dichter bij jezelf te leven en je leven in handen te nemen. Wil je een van de boeken kopen die we besproken hebben, dan vind je die terug op psgrow.com/boeken. Dat is psgrow.com/boeken. Het zou super tof zijn als je ook je liefde kan tonen dankzij een review dat je ergens op iTunes, Spotify of YouTube plaat. En voor de rest wens ik jou een fantastisch leven, fantastische week, fantastische dag toe. Tot volgende week dinsdag.